Goedemiddag, gemeente, ook gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. Ook degene die via de livestream verbonden zijn. Allereerst een aantal afkondigingen. Volgende week zondag 22 februari zullen voor u voorgaan dominee W.J. van der Brink in de morgendienst. En dominee R. van der Kamp in de middagdienst en die begint dan om 4 uur. Wil u nog herinneren, vanmorgen is er een uitgebreide afkondiging geweest aan de actie Kerkbalans. Die deze week is doorgestuurd, wordt doorgestuurd. Of u die zo spoedig mogelijk wil retourneren aan de kerkvoogdij. Dinsdag 17 februari is er 's avonds om 8 uur gebedskring bij de familie Bogert, staats van Amerongenweg 11 in Renswoude. Donderdag 17 februari is er 's morgens om 9:45 ouderenochtend. Vrijdag 20 februari is er jeugdclub. Voor de genoemde data geldt zo de heren willen wij leven zullen. Vanmiddag is Ruben van der Belt aanwezig in de kerk. Daar zit hij, ja. Hij hoopt de komende half jaar stage te lopen in de gemeente. En wij heten hem hartelijk welkom in de gemeente. En wensen hem ook God zegen toe. Er zijn ook collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de diaconie. Speciale bestemming Stichting Gaven. De tweede collect is voor pastoraat en eredienst. En de derde is voor de kerkvoogdij bestemd. Er is ook een deurcollecte die bestemd is voor het landelijk jeugdwerk. Van harte bij u en jullie aanbevolen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zingen wij op Psalm 70 het tweede en het derde vers, laat alle die met schampere spot en 3, ik ben ook driftig, arm en naakt. 2 en 3 van Psalm 70. Thank you. Wij zullen samen het geloof beleiden. Zingen daarna van Psalm 105, het tweede vers. Juicht elk om strijd. Met blijde galmen zingt de hoogste vreugde psalmen. En beroemt u in zijn heilige naam. Psalm 105, vers 2. Beleiden wij in gemeenschap met de wereldwijde kerk en de kerk van alle tijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Samen bieden voor mevrouw Eken van Wolswinkel van de Oude Holleweg 50 in Renswoude, die te horen heeft gekregen dat haar rug echt gebroken is. Dat is heel wat, want dat betekent dat je 3 maanden plat moet liggen, het heel rustig aan moet doen en daarna ook langzaam opbouwen. Dus best een moeilijke weg. Ook bidden voor familie P. Duinkerke de Bart en hun kinderen, Koolschotendijk 8 de Scherpenzeel en familie J.J. Lindhout de Bart, Vermeerlaan 30 in Scherpenzeel en hun kinderen, vanwege het overlijden van de vader van Annette en Suzanne, tevens schoonvader en opa, afgelopen woensdag in de leeftijd van 68 jaar. Aanstaande woensdag zal de begrafenis plaatsvinden. Ik wil ook bidden voor de actie Kerkbalans en voor Ruben van der Belt die zijn stage begint. Laten wij samen bidden. Heere, almachtige God en hemelse Vader, deze schepping die goed was, die goed uit uw handen is voortgekomen, is door de zonde een gebrokenheid ontstaan waar we iedere dag min of meer mee te maken hebben. En waar u desondanks in die gebrokenheid toch bent afgedaald in uw Zoon Jezus Christus. Om alle brokstukken bij elkaar te brengen, te helen en alles tot één te vergaderen in Christus Jezus. Weer één richting op, namelijk op u, de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Geest. Tot de lof en de glorie van uw naam. En Heere, u zendt uw geest uit in deze wereld om zondaren rondom het kruis samen te brengen. Om daar hun zonde te belijden en vergeving te ontvangen door het bloed van Christus. Wij danken u, Heere, dat we onder de verkondiging van dat evangelie mogen leven. Wij bidden dat we niet alleen horen, maar dat we het ook beamen in ons hart. Dat wij rusten in het volbrachte werk van Christus alleen. En dat we daarin de vaste grond voor ons heil, voor onze verlossing hebben gevonden. Heere, dan heeft dat wel versterking nodig door zichtbare tekenen. Doop en avondmaal. En daar zal ook deze leerdienst over gaan. Wil dat zegenen, Heere, dat we in verbondenheid met de wereldwijde kerk, al zijn de verschillen, toch die ene naam belijden. Jezus Christus en die gekruisigd. Als de bron van ons leven, van ons bestaan, van onze zaligheid. O Heere, wil geven dat anderen, ook onder ons die in de duisternis leven, die dat nog niet inzien, de noodzaak van geloof en bekering, dat dat deze middag gebeurt. Dat wij inzien dat wij zonder de Heer Jezus verloren mensen zijn. En dat we de rust niet zullen vinden, maar dat we de rust zullen zoeken bij Hem, die de grote rustaanbrenger is. Heere, wilt u geven uw zegen in deze middag, in het spreken, in het luisteren, hier en ook thuis met de gemeente verbonden. Heere, vanuit de gebrokenheid, zo spraken wij, komen als gemeente tot u. Wat is er veel gebrokenheid, ook in de gemeente. In huwelijken, in gezinnen, bij kinderen, bij volwassenen. En wij dragen al die gebrokenheid aan u op, Heere. De pijn, het verdriet, de vragen, het onrecht dat geleden wordt en waar wij ons machteloos bij voelen. Wij zien op, Heere, naar u in de hemel, de almachtige God en de alwetende God, die rechtvaardig oordeelt. O Heere, wij bidden, geef dat zij die vanuit de gebrokenheid proberen een weg van heling te vinden, mogen ze uw genade ervaren en uw barmhartigheid. Wilt u bij hen zijn en hen kracht geven en moed. Wilt u mensen om hen heen geven, die om hen geven, die hen helpen. Heere, zo bidden we voor mevrouw Eken, die een teleurstellend bericht heeft gehad, dat haar rug echt gebroken is en zoveel maanden het bed moet houden. Heere, ze is nog betrekkelijk jong en wij bidden om geduld, om genezing ook, dat het niet tot een dwarslesie komt, waar ze eerst wat bang voor waren. Heere, wilt u genezend uw hand om haar heen leggen en haar door die periode heen dragen, samen met man en kinderen, en geven dat ze weer tot herstel mag komen. En zo, Heere, bidden voor alle zieken in de gemeente. Zij die met kuren bezig zijn, of die psychisch met therapieën bezig zijn, Heere, u weet van alle dingen af. Wees hun licht en hun heil, zodat ze het mogen zeggen met David, voor wie zou ik dan vrezen? Als ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik zou zijn vergaan. Heere, wij willen ook bidden voor de rouwdragenden in ons midden. Bijzonder voor de familie Duinkerke en Lindhout. Heere, nu in de afgelopen week een geliefde vader, de vader van Annette en van Susanne, een schoonvader en opa, is heen gegaan de weg van alle vlees. Heere, dan hebben ze afscheid moeten nemen en dat valt zwaar. Wilt u vertroosten en wilt u kracht geven, ook deze dagen van rouw, en verder afscheid nemen. Heere, wilt u ook bijzonder woensdag bij hen zijn, als ze ook het lichaam zullen toevertrouwen aan de schoot van de aarde, tot de dag van uw toekomst. Heere, geef dat het woord dat dan gesproken wordt ook tot zegen zal zijn voor de familie die achterblijft. Dat het een woord is dat tot leven wekt, geestelijk leven, Heere, wij bidden, zegen dat. Zo dragen we hen aan u op, aan de troon van uw genade. Heere, wij bidden ook voor het gemeenteleven, voor de broeders van de kerkenraten, van de kerkvoogdij en ieder die een taak heeft in deze gemeente, wilt u ieder toerusten met de kracht van de Heilige Geest. Bijzonder als ook in deze week de actie Kerkbalans begint. Heere, ook is er geld nodig om uw dienst gaande te houden. Wilt u een hart geven dat bereid is om ruimhartig te geven, voor zover dat in ons vermogen ligt. En Heere, u hebt er blijmoedig gegeven, lief, en mogen ook op die manier in uw dienst van betekenis zijn. Heere, zo bidden we dat u zo voor uw gemeente ook zorg draagt, ook financieel. We willen ook bidden voor Ruben, Heere, die zijn stage bij ons begint. Heere, wilt u hem zegenen en helpen ook in alle opdrachten die hij doet, en alle ontmoetingen die hij heeft. Wilt u hem leiden door uw Heilige Geest en verlichten. Geef hem ook vreugde daarin. En geef dat de gemeente ook laat merken dat hij welkom is. Heere, zo bidden we om uw zegen in deze leerdienst. U weet wat een ieder nodig heeft. In spreken en in luisteren. Verlicht ons hart dat duister is. En geef dat deze dienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil bidden we u dit. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit Johannes, hoofdstuk 6. Wij gaan in deze leerdienst, het is weer een leerdienst. Het was wel lastig om het wat makkelijk te maken, moet ik zeggen. De vorige keer was dat wat eenvoudiger. Het gaat nu over de, zoals het staat, de Paapse mis. En over wat het precies betekent, brood en wijn, dat het lichaam en bloed van de Heere is. Maar we zullen het samen proberen. Een gedeelte wat onderwijs geeft over de betekenis van brood en wijn, vinden wij in Johannes 6. Uit de mond van Jezus zelf. Johannes 6, vers 25 tot en met 35. Wij lezen daar het woord van onze God als volgt. En als zij hem, dat is Jezus, hadden gevonden over de zee, zeiden ze tot hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hen en zei: voorwaar zeg ik u. U zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, die de Zoon des Mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken van God mogen werken? Jezus antwoordde en zei tot hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem: welk teken doet u dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt u? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dat tot hem: Heere, geef ons altijd dat brood. Jezus zei tot hen: ik ben het brood van het leven. Die tot mij komt, dat is een ander begrip voor die in hem gelooft, die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Lezen we verder in vers 47. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, omdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggende, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u, lieden, tenzij dat ge het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet gelijk uw vaders het mannen gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen heeft hij, zei hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Nou, een aantal teksten zullen terugkomen in de preek. Vooral vers 53 tot en met 55. Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u, tenzij dat u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, best een bijzondere uitdrukking, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs, eten en mijn bloed is waarlijk drank. Tot zover het woord van God. Gaan we nu de catechismus lezen, zondag 29. En we lezen ook vraag 80 van zondag 30. Die vond ik goed bij elkaar passen. Zondag 29 van de Heidelbergse catechismus. En vraag 80 van zondag 30. En dan kunnen we in een volgende dienst, hopelijk dan vraag 81 en 82 doen. Die passen heel goed bij elkaar. Zondag 29. U snapt dat een best een heel lastig een dilemma is. Hè? Van brood is vlees en wijn is bloed. Hoe zit dat precies? Wat eet je nou precies bij het avondmaal? Wat gebeurt er? Nou, daar gaan de vragen over. 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke, dat is het echte lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar zoals het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, en ook niet de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk teken en verzekering is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het, naar de aard en de eigenschappen van de sacramenten, het lichaam van Christus Jezus wordt genoemd. 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt zo niet zonder een grote oorzaak, niet zomaar. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat zoals brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat zo waarachtig wij zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is van onszelf, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Vraag 80. Wat onderscheid, welk verschil is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het woord paap is ook wel vreemd, hè? Dat kennen wij ook niet meer, maar dat komt van papa, paus. Die noemt ook papa, hè? Dus de mis van de kerk waar de paus het hoofd van is, de Roomse kerk. Paapse mis. Wat is het verschil met ons avondmaal? Het avondmaal van de Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeven van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader. En daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. Zo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover de catechismus. De laatste vraag is trouwens pas in de tweede editie van de catechismus toegevoegd. In de eerste stond hij ook niet. Vraag 80. Er is best wat kritiek op wel, deze vraag. Met name het laatste, vervloekte afgoderij. Dat is best een heftige uitdrukking. Nou, we gaan erbij stilstaan. En het thema is gemeenschap met Christus in het heilig avondmaal. Ten eerste hoe niet, ten tweede hoe wel, en ten derde de kracht ervan. Dus gemeenschap met Christus in het heilig avondmaal. Ten eerste hoe niet, ten tweede hoe wel, en ten derde de kracht ervan. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 61. U krijgt vooraf de gelegenheid om God en zijn koninkrijk met uw gaven te dienen. Hij zegen uw gaven dat ze ook tot hun bestemming zullen komen. Psalm 61 vers 2 en 3.
Thank you.
Wat gebeurt er als je een tijd niet hebt gegeten of gedronken? Of te weinig? En je hebt hard gewerkt? Je ingespannen? Misschien gesport? Ja, dan ben je moe. En vaak is je humeur dan wel een beetje prikkelbaar. En vriendelijk blijven, dat kost je dan wel moeite. Meer dan anders. En je geduld, kort lontje. En blij ben je al helemaal niet. Je kunt niet eens meer helder denken. Dat heb je dan ook, hè? Niet meer helder kunnen denken als je niet genoeg gegeten hebt. En dan moet iemand al helemaal niet aan je hoofd lopen zeuren. Hoe komt dat? Nou, je bloedsuikerspiegel, glucose, is laag. Erg laag. En glucose, dat is eigenlijk de belangrijkste brandstof voor je lichaamscellen. Bijvoorbeeld je hersencellen krijgen te weinig voeding, brandstof, om te kunnen denken. Dus je bent niet helder meer. En je spieren hebben te weinig brandstof om zich te kunnen bewijzen. En je organen om te werken. Dat voel je aan je lichaam, aan je geest. En wat helpt het dan, hè, als je zo zwak bent? Als je niet meer vriendelijk kunt zijn, niet meer geduldig, niet meer blij kunt zijn, niet meer helder kunt denken, om te eten en te drinken. Een warme maaltijd. En je merkt het nadien, als je dat verwerkt hebt, naar binnen gewerkt, en je voelt je sterker. En waar je eerst zo tegenop zat, dan kijk je nu heel anders tegenaan. En vriendelijk zijn, ja, dat kost je ook wat minder moeite. Nou, dat is dus eigenlijk wat de Heer Jezus geestelijk in het avondmaal wil doen. Wil geven, maar dan voor je ziel, hè. Een vermoeide ziel, een dorstige ziel, een hongerige ziel. Je kunt niet meer helder denken. Voeden. Zodat je weer alles weer scherp voor de geest hebt. En weet waar je staat, wie je bent, wie hij is. En wat Gods bedoeling in je leven is. En wat brood en wijn dus voor je tijdelijke lichaam doen en geest. Dat doet het gebroken lichaam en vergoten bloed van Christus voor je ziel. Christus staat in het avondmaal op het menu. Dat is het enige wat op het menu staat. Alleen de Heer Jezus Christus. Niets en niemand anders kan je hongerige ziel sterken en voeden. En dat is ook, en ik hoop dat u dat herkent en jij, het verlangen van iedere gelovige. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Laat me in u, Heer Jezus, groeien en bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf bereid. Christus is ook de gastheer aan het avondmaal. En dat is in alle kerken zo. Of je nou Rooms-Katholiek bent, of evangelisch, of reformatorisch zoals wij. Daar zijn we het echt allemaal over eens. Dat Christus de gastheer is, dat hij het menu is. Daarover bestaat het verschil van mening niet. Maar wel over hoe hij aanwezig is. Daar zit wel een verschil. Hoe ontvang je hem nou? Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam, het echte lichaam van Christus? En dan staat er in het antwoord, zoals het water van de doop niet in het bloed van Christus wordt veranderd en niet de afwassing van de zonde zelf is. Dat doet alleen het bloed van Christus en de Heilige Geest. Ja, zo is dat ook met het brood en de wijn in het avondmaal. Voor een ongelovige heeft de doop geen kracht. En dat geldt ook voor het avondmaal zo. Want je kent Christus niet, die op het menu staat en die de gastheer is. Je hebt geen relatie met hem. En je kunt je 100 keer laten dopen, het helpt je niet. En dat geldt ook voor, je kunt heel je leven deelnemen aan het heilig avondmaal, maar dat helpt je op zich niet. Het gaat om het persoonlijke geloof. Dat de Heilige Geest in het hart werkt. Dat is onmisbaar om de kracht, de voedende kracht van het sacrament te ervaren. Voordat wij aan doop en avondmaal begonnen, hadden wij een vraag in de catechismus, vraag 65. Daar werd het heel duidelijk gezegd. Alleen het geloof maakt ons Christus en al zijn weldaden deelachtig. En dat geloof komt van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilige evangelie. Zo wordt het geloof in je hart gewerkt. Terwijl u hier zit, terwijl je zelf je Bijbel leest, zo doet hij dat. Komt het binnen. En als het er is, dan sterkt hij het door het gebruik van de sacramenten. Dus ook echt het avondmaal te gebruiken. Dus een sacrament sterkt het geloof dat er al is. Dat moeten we wel goed bedenken. Al is het nog zo klein. Het is een groeimiddel voor iets wat al leeft. Waarin mijn bekering, dat is die vernieuwing van elke dag, steeds meer zichtbaar wordt. Kijk, als een plantje gaat groeien, dat zie je. Hè? Als die gaat bloeien, dat zie je. Als die vrucht gaat dragen, dat zie je aan de buitenkant. Nou, daar heb je voeding voor nodig. Het avondmaal is een groeimiddel, zodat er aan de buitenkant meer vrucht te zien is. Dat is de bedoeling. Dat ik meer sterf aan mijn eigen zondige ik. En op te staan in een nieuw leven van gehoorzaamheid. Ik word alleen maar vruchtbaar in de gemeenschap met Christus. In de eenheid met hem. En dat is niet wat de kerk kan werken. Dat kan ik niet werken. Kunnen wij niet. Wij zijn geen uitdelen van het heil. Maar dat doet de Heilige Geest. Dat is wat de Heilige Geest doet. En dan is het avondmaal vieren met elkaar. Is een soort startpunt. Wat de Heilige Geest gebruikt. Om mij buiten een getuige van Christus te laten zijn. De wereld moet aan mij merken dat ik bij Jezus geweest ben hier. Ik wil daar de preek ook mee eindigen. En hoe kwam ik daarop? Door de mis. Dat is wel apart. Mis komt namelijk van missio. Missie. Zending. De wereld weer in. Daar komt het vandaan. Dat is een mooie gedachte. Maar hoe werkt dat dan in het avondmaal? Hè? Dat je de kracht gaat ervaren. Nou, Rooms-Katholieken die hebben het dus over de mis. En dat is de hele dienst waarin het avondmaal, de eucharistie zoals ze dat noemen, gevierd wordt. De hele dienst van begin tot eind, dat noem je de mis. Dus als je naar de mis gaat, ga je naar die dienst. Eucharistie, zo noemen ze het avondmaal, dat betekent dankzegging. Een lofprijzing aan God. Vanuit zijn gemeente, vanuit zijn kerk. Ik las in een katholieke catechismus die ik pas gekocht heb, 2023, best een nieuwe. Christus, stond daar, verenigt alle gelovigen met zichzelf. Met zijn lofprijzing aan de Vader. Met zijn smeekgebed aan de Vader. Zodat het offer van lofprijzing, dat vanuit zijn kerk omhoog gaat, aan zijn Vader wordt opgedragen door hem. Met hem. Om in hem aangenomen te worden. Ook hier, hoort u dat? Christus centraal. Dat verbindt ons aan elkaar. Er zijn ook verschillen, daar kom ik nog wel op. Maar dit is wat verbindt. En ja, je vraagt je af, hè, heeft het zin om over de mis te hebben? Het zat zo ver van ons af. Ik vraag me af of u of jij wel eens een keer een Roomse dienst bezocht heeft. Hè? De Rooms-Katholieke dienst. Een keer een mis bijgewoond of een eucharistieviering. Maar ik geloof dat iets wat ver van je bed afstaat, dat het wel zinvol is om het daarover te hebben. Want als je als reformatie je radicaal ergens van afkeert, dan ben je niet alleen bevrijd van de dwalingen die er waren, maar je verliest ook vaak wat. Je verliest ook vaak andere dingen die soms heel waardevol zijn. En voor veel van ons is, denk ik, het avondmaal eigenlijk niet meer dan een soort herinneringsmaaltijd. Waarin je terugdenkt aan wat de Heer Jezus in het verleden ergens voor je gedaan heeft. Kruis en opstanding. Velen beseffen niet dat in het avondmaal een echte ontmoeting met Jezus plaatsvindt. Een live bijna ontmoeting. Met hem. Hij is daar. Dat zeggen we ook, hè? De meester is hier. Hij is er echt. Ik sprak een meisje uit een van beide gemeenten, die verwoordde het zo. Wij verstaan de aanwezigheid van Christus in het sacrament wel anders dan de Rooms-Katholieken. Maar wij geloven wel met hen dat hij waarachtig in het midden van zijn gemeente is. Hij spreekt. Hij nodigt. Hij geeft zichzelf weg in brood en wijn. En misschien ligt daar een leerpunt voor ons. Geloven wij echt dat de levende Christus ons hier ontmoet vanmiddag? Komen wij zo naar de kerkdienst, naar het woord en naar het sacrament in die verwachting dat hij ons hier ontmoet? Aan het begin al, hè, met genade, met vrede. Dan spreken we ook die verwachting uit samen. Dat hij niet loslaat wat zijn hand begint. Dat hij zijn gemeente niet zal loslaten. En dan komt hij en dan zegt hij: genade en vrede, zie, hier ben ik. Dat is echt, de Heer Jezus. Ik denk dat de eerbied en de verwachting waarmee de mis wordt gevierd door Rooms-Katholieken, dat die ons wel kan beschamen. Wat is nou dat algemene geloof dat protestanten en katholieken met elkaar delen? Nou, ik citeer gewoon maar even. Tijdens het laatste avondmaal, in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, heeft onze verlosser het dankoffer van zijn lichaam en bloed ingesteld. Het avondmaal, om het kruisoffer door de eeuwen heen te bestendigen. Dat betekent present te stellen. Tot aan zijn wederkomst. En zo aan zijn geliefde bruid, de kerk, een gedachtenismaaltijd van zijn dood en opstanding toe te vertrouwen. En er komen de prachtige definities. Luister. Sacrament van Gods goedheid. Teken van eenheid. Band van liefde. Paasmaaltijd waarin Christus genuttigd wordt. Ons hart met genade vervuld. En ons een onderpand van de toekomstige heerlijkheid wordt gegeven. Rijk, hè? Avondmaal. Zo rijk. Het is een hoogtepunt, staat er dan, van het hele christelijke leven. Dat is die catechismus, hè? Die Rooms-Katholieke catechismus. Dit allemaal. Het hoogtepunt van het christelijke leven. Gemeenschap met Christus. Heel het geestelijke goed van de kerk ligt in hem vervat. Ons paaslam dat voor ons is geslacht. Ja, je zou bijna verder citeren, zo mooi. Maar even haak ik ergens hier. Hoogtepunt. Hoogtepunt op aarde. En dat zie je ook direct als je een Rooms-Katholieke kerk binnenwandelt. Misschien wel eens gedaan. Anders moet u het echt eens een keer doen. Kijk eens hoe het is ingedeeld. Dan ziet u het verschil met hier. U ziet recht voor u, als u binnenkomt, ziet u het priesterkoor. Altijd richting het oosten gebouwd. Met in het midden een verhoging. Een podium. Met daarop een tafel. En dat noemen ze een altaar. Links daarvan ziet u de kansel voor de preek. Rechts daarvan ziet u de lezenaar waar de Bijbel op ligt en de schrift wordt gelezen. Voor de schriftlezing. Dus tussen preek en schriftlezing het altaar of het avondmaal, de eucharistie. En het woord en de schriftlezing staat eromheen. Hoogtepunt. Avondmaal. En hoe zit dat in de protestantse kerk, waar wij toe behoren? Als u hier binnenloopt, dan lopen bijna altijd, zeker ook in nieuwe kerken kun je dat heel mooi zien, lopen de paden richting de kansel. Waar het woord van God open ligt. En vaak staat er ergens onder de kansel, hier ook, de doopvont. Het ene sacrament. En in veel kerken tegenwoordig, vooral in oude kerken zie je dat ook een avondmaalstafel. Maar ze staan beide onder het woord. Het woord staat centraal. Wij ontmoeten de levende Christus eerst en vooral in het gewaad van het woord. Elke zondag, dat is het hoogtepunt. De woordbediening. Ontmoeting met Christus. Maar ook, en dat niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar en tastbaar en te proeven en te smaken, ook in de sacramenten. Maar wel onder het woord. Ziet u het verschil tussen Rooms-Katholiek en Protestants? Maar een avondmaalsdienst, ik heb dat even uitgezocht, loopt wel via een vaste gewoonte die heel oud is. Zowel bij ons als bij hen. Die lijken veel op elkaar. En dat is al sinds het jaar, in ieder geval wat we weten, het jaar 155 na Christus. Dus dat is, ik dacht ongeveer 60 jaar nadat Johannes is overleden, de apostel. Er zijn ook nog mensen geweest die de apostelen kenden dan. Justinus de Martelaar bijvoorbeeld, die beschreef die liturgie aan keizer Antonius Pius, die het maar een heel vreemd idee vond dat mensen bloed en vlees aten. Hij begreep dat gewoon niet. Heel lugubere gedachten. En dan beschrijft hij Justinus, die beschrijft hoe zo'n dienst in elkaar zit om die man uit te leggen dat het niet echt vlees en bloed is. Het enige verschil is, wat wij niet doen, is de, zouden wij een beetje eng vinden denk ik ook, de broederkus. Dus dat je na het gebed elkaar een broederkus geeft. Dat is ook heel oud. Maar voor de rest vooral veel overeenkomst. Waar zit het verschil? Het verschil zit hierin, hoe komt Christus tot ons in het avondmaal? Daar zit het verschil in. Daar hoeft brood en wijn natuurlijk niet echt voor te veranderen in lichaam en bloed van Christus. Dat zeggen de Rooms-Katholieken wel. Ze zeggen, Christus is echt in het brood aanwezig, ook al ziet het eruit als brood. En hij is ook echt zijn bloed echt aanwezig in de wijn, ook al ziet het eruit als wijn, maar het is wel echt. En dat noem je met een moeilijk woord transsubstantiatieleer. Ik wil het toch even genoemd hebben. Daar zit het woord trans in. En dat gebruiken we ook bij transport. Trans wil zeggen dat je overgaat van het een in het ander. Transport is overdragen. Transsubstantiatie betekent dat je van de ene substantie brood overdraagt naar de substantie vlees. Wijn naar bloed. Transsubstantiatie. Maar gemeente, hoe kan het lichaam van Christus in ons midden zijn als hij nu in de hemel is? Kan dat? Dat is dus het vreemde. Christus is in de hemel, lichamelijk is hij niet meer bij ons. De discipelen, dat staat uitdrukkelijk in Lucas 24, Handelingen 1, ze zagen hem opvaren naar de hemel en een wolk nam hem weg. Niet meer zichtbaar op aarde. En straks komt hij weer terug op dezelfde manier. Maar hij is niet fysiek in het avondmaal aanwezig. Hoe dan wel? Naar zijn majesteit, genade en geest en godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Kijk, je kunt God niet opsluiten in een lichaam. Dat gaat niet. God is overal. Dus Christus is altijd bij ons aanwezig. En bijzonder in het heilige avondmaal is Christus met zijn heilige geest aanwezig. Daar straks meer over. Dus dat is het verschil, hè? Fysiek of door de geest? Wij zeggen door de geest. Zij zeggen ook fysiek. Wat krijg je daarvan? Het volgende. Als een rooms-katholieke priester het broodje breekt, zo'n rond schijfje ongezuurd brood, net als de Joden, hè? En dat breekt hij dan. Dan breek je echt zijn lichaam. Snapt u dat ze het een hostie noemen? Dat betekent offer. Ze breken het. Het wordt op het altaar geofferd. En hij doet het boven een kelk waar hij daarna de wijn in schenkt. Want er mag geen kruimel verloren gaan. Het is namelijk echt het lichaam van Christus. Het is zo echt dat ze er ook niks van weggooien. Kijk, als wij brood over hebben, dan doen we dat, gebruiken we dat voor de lunch of zo. Het is alleen heilig op het moment dat het hier op tafel ligt. Maar daarna nemen wat over is, kun je mee naar huis nemen, dan kun je gewoon opeten. En ik hoor ook wel eens van kosters die zeggen, dat is zo droog geworden, we brengen het naar de eentjes. En dat is helemaal niet erg, want het is niet het lichaam van Christus. Maar dat zou een Rooms-katholiek nooit doen. Het wordt zorgvuldig bewaard in de tabernakel ergens in dat koor. Er is zo'n kastje aan de muur en dan wordt het bewaard voor de volgende dag. Of voor zieken, dat gebeurt ook wel voor mensen die er niet konden zijn. Maar u ziet dat dat heel veel gevolgen heeft. Nu staat er in het antwoord hier dat Christus telkens weer geofferd wordt. Dat is niet hun bedoeling. Dat is niet hun bedoeling. In hun catechismus, zij hebben dezelfde Bijbel als wij, citeren ze ook Hebreeën 9 vers 12 bijvoorbeeld. Er staat in dat Christus zich eens en voor altijd heeft geofferd aan het kruis tot een eeuwige verlossing. Ook dat zeggen zij en belijden zij. Voor eens en voor altijd. Het is genoeg. En we moeten niet doen alsof wij die tekst wel hebben gelezen en zij niet. Tuurlijk niet. Ze belijden dat met volle overtuiging. Het offer is voldoende en hoeft niet aangevuld te worden met niets. Maar u snapt wel waarom ze neerknielen, hè, voor het altaar. Als ze het broodje ontvangen, maken ze een buiging. Waarom? Niet omdat ze het brood aanbidden. Tuurlijk niet, je gaat toch geen brood aanbidden? Waarom zou je dat doen? Dat is afgoderij als je dat doet. Maar als je gelooft dat Christus in het brood aanwezig is, dan is de intentie van een Rooms-katholiek, een echte gelovige dan, dat hij Christus aanbidt. Dat is eigenlijk de bedoeling. De dwaling zit hem in dat ze bijvoorbeeld ook een mis voor doden opdragen, maar dat is van een hele andere orde. Dat heeft weer te maken met het vagevuur en die dwaling. Dat vinden wij ook niet in de Bijbel terug. Dat is echt een dwaling. En in die transsubstantiatie dus. En dat heeft ook gevolgen, dat is ook wel interessant, over hoe je over de kerk denkt. Want de kerk wordt dan uitdeler van het heil. Deelt het lichaam van Christus uit. En als je echt ontvangt, dan ontvang je ook echt het lichaam. En als je het opeet, is hij ook in jou. Deel je in het Christus en al zijn weldaden. En dan zegt de reformatie, nee, de kerk is geen uitdeler van heil, het is een verkondiger van het heil. Daarom staat het woord centraal. Het geloof is namelijk uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Romeinen 10 vers 17. En daar houden we het bij. En de sacramenten is puur alleen een bevestiging van het woord. Een verzegeling van het woord. Houd dat vast. Maar hoe komt Christus dan wel binnen in het hart? Dat is dan de vraag. Hoe komt hij wel binnen? Dat is vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus. Het antwoord is tweeledig. Ten eerste, het is een teken. En het tweede is een zegel. Dat gaan ze allebei uitwerken. Teken, het betekent iets. Wat er met je lichaam gebeurt, gebeurt ook met je ziel. Je neemt brood en wijn aan, hè? Dat is wat je doet. Je stopt het in je mond en je eet het op. Zonder dat je het merkt, verdwijnt het in je maag. En je vindt even later niet een stukje brood in je arm terug of zo. Dat gebeurt niet. Dat is helemaal verwerkt en dat zit in je lichaamscellen. De voedingsstoffen ervan. Je wordt er één mee. Volgt u dat? Eén met het brood en dat gebeurt ook met de wijn. Er één mee worden. En dat is wat de Heilige Geest doet in het heiligavondmaal. In het brood en in de wijn neem je, terwijl je aan Christus denkt, neem je zijn lichaam en bloed aan. Je eet het op. Dat is, je verwerkt het. Je overdenkt het lijden en sterven van Christus. En het komt je ziel binnen. Het sterkt je ziel. Je wordt er één mee. Met Christus in de hemel. Dus Christus is vanaf dat, ja, door het geloof, in je. Hij verenigt zich met je. Dat we vlees zijn, hij, nou, laten we even andersom denken. Toen hij mens werd, is hij vlees van ons vlees geworden. En been van ons gebeente. Hij werd mens. Maar wat gebeurt er door het geloof aan onze kant en door de Heilige Geest? Worden wij vlees van zijn vlees. En been van zijn gebeente. Precies andersom. Daar moet u eens over nadenken. Het lichaam wat hij nu heeft. Het is onsterfelijk. Het wordt nooit meer aangetast door de dood. Kan niet. De zonde zit er niet meer in. Nooit meer. Onverderfelijk. Dat lichaam ben je één mee. Het geeft een enorme impuls aan je hoop. Dat opstandingslichaam van Christus, dat trouwens is ook nog zo. Je bent ook heel dicht bij de Vader dan. Want Christus is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader. En we zijn in hem ook voor het aangezicht van de Vader. Dat is wat het avondmaal ook wil zeggen. We zijn in Christus voor het aangezicht van de Vader. In Christus danken wij de Vader. In Christus smeken wij de Vader. In Christus leven wij voor de Vader. Paulus zegt het zo in Romeinen 6, vers 5. Hij zegt, we zijn met hem één plant geworden. Eén plant. Met hem in de hemel. Door de Heilige Geest. Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. En ook gelijk in zijn opstanding. En daardoor begint je denken, want eerst was je heel moe. De Heer Jezus zegt, kom tot mij. Als je moe bent en belast, vermoeid van de strijd van elke dag tegen de zonde, de wereld en de duivel. En dan kom je hier en dan nodigt hij je. Dan zegt hij, kom tot mij, alle die vermoeid bent en belast. Ik zal je rust geven. En dan kom je hier. En dan maakt hij je denken weer gezond. Dat is net als met eten. Eerst heb je geen energie en dan kun je alles zien door een zwarte bril. Maar vanaf dat moment ga je weer gezond denken. Leert de Geest je wie je in Christus bent. En wie Christus voor u is. En jezelf te vergeten. Dat is ook mooi. Dat je door naar Christus te kijken jezelf vergeet. Hem alleen overhoudt. Volgens mij heb je wel eens een keer een leus gehad. Weet wat je eet. Weet wat je eet. Als je gezond eet, heb je in de regel, en het is natuurlijk ook wel uitzonderingen, heb je in de regel een gezond lichaam. Als je ongezond eet, heb je een ongezond lichaam. Weet wat je eet. Jezus Christus alleen maakt u gezond. Je ziel gezond. Hij zegt, neemt, eet, drinkt, allen daaruit, die drinkbeker. Dit is de drinkbeker van het nieuwe verbond, waarin alles volbracht is, wat van u geëist wordt, door God. En je mag ervan nemen. En je mag eruit leven. Pure genade. En je zult geen tekort hebben, want er is een eeuwige volheid in mij. Want hij is ons door God gegeven. Dat is een belangrijke tekst. 1 Korinthe 1 vers 30. Hij wordt ons door God gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en de volkomen verlossing. Dus in Christus kom je voor God niks tekort. We hebben aan Jezus genoeg. Terwijl we in de praktijk van het leven vaak aan hem niet genoeg hebben. Hè? Dan denken we dat we nog iets moeten bijdragen aan hem, aan zijn werk. Zodat God ons lief heeft. dat God ons aanneemt. Daar moeten we erg ons best voor doen. We denken dat het nog iets bij moet. Maar het avondmaal wil dat juist corrigeren. Het zegt Christus alleen in brood en wijn en meer niet. Christus maakt je zalig. Volkomen zalig. Hij geeft de moede kracht door hem aan te bieden en door hem te eten in het geloof en te drinken. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte van dien die geen krachten heeft. Ze zullen weer lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat worden. En je kunt weer helder denken en er komt weer kracht in je om voor hem te leven. De blijdschap gaat weer groeien in hem. De liefde gloeit weer op. En de vrede die bloeit in je hart. Er komt weer meer zachtmoedigheid, wordt er zichtbaar in je leven. Meer geduld, meer nederigheid. Het is geen opgave meer, het is een gave vanuit Christus. Hij zegt ook blijf in mijn liefde. Hè? Dat is het avondmaal. In zijn liefde blijven. Zie hoe grote liefde ons Christus heeft lief gehad. Dat hij voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Zo'n grote liefde. Daarom breken wij het brood om daaraan te gedenken. Christus alleen. Er gaat kracht uit. Dat is de bedoeling van het heilige avondmaal. Voor iedereen die het gebruikt. Let op, voor ieder die gelooft. Voor ieder die gelooft. Als je eraan deelneemt zonder te beseffen dat je hele zaligheid alleen rust in het volbrachte werk van Christus, dan mis je het doel. Dan mis je het doel. Waarom zit je daar dan? Als je alleen komt om Christus te gedenken. Als je geen honger hebt naar God. Naar vergeving. Naar rechtvaardigheid. Naar heiligheid. Als je niet verlangt naar volkomen verlossing van lichaam en ziel. Waarom zit je daar als je zelf denkt nog iets te kunnen bijdragen? Waarom zit je daar als je zonden geen probleem zijn voor je? Als je niet eens verlangt om de wil van God te doen in je leven. Want dan is Jezus niet het goede antwoord voor u. Dat is apart, maar... Dan is Jezus niet het goede antwoord voor u. Het enige antwoord, laat ik het zo zeggen. Is beter. Het is niet het voedsel waar je naar verlangt. Waar je naar zoekt. Je wilt zelfbevestiging. Hè? Je wilt misschien aan het avondmaal, omdat je denkt dat het helpt om zalig te worden. Maar dat is het niet. Of je wilt door anderen gezien worden. Dat kan ook. En daar gaan heel veel mensen aan, dus ik ga maar ook. En je eet brood, maar je eet Christus niet. Je zit vooral in jezelf te denken. Maar je moet Christus eten. Hij alleen. Al heb je dan met Christus gegeten en gedronken, dan zul je straks toch horen: ik ken u niet. Ga weg van mij. Christus alleen. Dat is het eerste. Dus wat eten met je lichaam doet, doet Christus met je ziel. In het avondmaal. Tweede is nog belangrijker. Veel meer staat er. Nog veel meer. Hij wil ons veel meer door deze zichtbare tekenen en panden verzekeren. Zo zeker als wij dit. Deze brood en wijn met onze lichamelijke mond ontvangen. En daarbij hem gedenken. Het is zo zeker dat wij delen in het echte lichaam en bloed. Van Christus. Want dan komen we bij het schriftgedeelte uit wat we lazen. Johannes 6 vers 56. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet. En mijn bloed drinkt. Blijft in mij. En ik in hem. Dus een hele hechte gemeenschap. Want het brood van God. Is hij die uit de hemel is neergedaald. Niet gewoon aardsbrood. Maar de Heer Jezus zelf. En hij is het die de wereld het echte leven geeft. Dat uit God is. Als je brood en wijn eet. Denk je ondertussen aan het lichaam en bloed van Christus. Wat voor jou gebroken. Voor jou vergoten is. Dit is de basis van je redding. Niet één plant bent met hem. De Heilige Geest laat je het weer begrijpen. Op zo'n moment. Ik leef, maar ik leef eigenlijk niet meer zelf. Christus leeft in mij. Is dat echt waar? De Heilige Geest zegt, dat is echt waar. Zo zeker als je het proeft met je mond en eet met je lichamelijke mond. Zo zeker is het dat ik dat voor jouw ziel ben. Hij leeft dus hier van binnen in mijn ziel, Christus. Zo zeker zelfs dat zijn lijden mijn eigen lijden is. Zijn dood mijn dood is. Zijn begrafenis mijn begrafenis. Zijn opstanding is mijn opstanding. Dat is gemeenschap. Zijn hemelvaart mijn hemelvaart. Zijn verheerlijkt worden aan de rechterhand van de Vader mijn verheerlijking. Als Christus zijn, dat is wat de Heilige Geest in het avondmaal wil verzekeren, dat je dat bent. Alsof wij zelf alles geleden en onze schuld bij God hadden goedgemaakt. Het is wat, hè? Zo één met Christus. Daarom is het avondmaal zo'n versterking van het geloof. Een genadegave van God. Een moment waar je even jezelf mag loslaten en vergeten. En alleen nog aan Christus denken. En alleen genoeg hebben aan hem. Dat je op zo'n moment zelfs kunt zeggen, heren, ik wil eigenlijk hier blijven, hè? Ik wil eigenlijk hier blijven. Aan de tafel. Of soms zelfs, laat me nu maar sterven. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn winst. Helemaal in hem opgaan. Heerlijk. Helemaal in hem opgaan. Zo wordt dat eeuwige leven gevoed. Zoals een man en vrouw, hè, die met elkaar getrouwd zijn, in de liefde helemaal in elkaar kunnen opgaan en er van elkaar genieten. Eén worden met elkaar. Dat is ook avondmaal vieren. Genieten van de ander. Hij van u, u van hem. Zo wil de Heilige Geest dat je opgaat in Christus. En dat je diep van binnen weet en getuigt met Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. En die zonde die in me bruist, dan, elke dag, die doe ik niet meer. Maar dat doet de zonde die in mij woont. Want ik leef niet meer, ziet u? Je wordt niet meer opgejaagd en opgejut. Je bent vrij. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Maar je bent ervan bevrijd. En je mag leven in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. En wat ook een ding is. Het avondmaal is ook een onderpand van de toekomstige heerlijkheid. Luister maar naar de woorden van de Heer Jezus. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Dus als we zo één zijn met de Heer Jezus door het geloof en door de Heilige Geest, weten we zeker dat we straks zullen zijn als de Heer Jezus is. Niet alleen met onze ziel, maar ook met ons lichaam. We zullen vlees van zijn vlees zijn, been van zijn gebeente zijn. Het is eigenlijk tegelijk in het avondmaal Goede Vrijdag en Pasen, in één keer. Het is sterven en het is opstaan. Jezus heeft dat van tevoren al gezegd. Hij zegt, kijk verder dan vandaag, hè. Ik zeg u, van nu af zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag dat ik het met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Matteüs 26 vers 29. En we herinneren ons in het avondmaal deze belofte. En de Heilige Geest zegt, ik zal die verrekijker van jou weer eens even scherp stellen. Kijk naar de toekomst. Voor wat er wacht. En zeg het met me mee. Want ik verlang, zegt de Heilige Geest, dat je net zo wordt als Christus. Daarom woon ik in je. En zeg met me mee, Maranatha. Kom, Heere Jezus. Want ik zie u nog door een spiegel nu. Van brood en wijn, als in een duistere reden. Maar u hebt gezegd, zie ik kom haastelijk. Ik verlang ernaar om u te zien van aangezicht tot aangezicht. U bent ook mijn hoop. U bent niet alleen de grond waarop ik sta. U bent ook mijn toekomst. Mijn eeuwige toekomst. U bent de eersteling van de opstanding. Van de nieuwe wereld. En wij zullen volgen. Ja, de hele schepping zal volmaakt zijn. Net als u. Paaschristen zijn. Want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Gemeente, dit, snap je dat het avondmaal is ook, je wordt weer gefine-tuned, om het zo maar te zeggen. Je weet weer wie je in Christus bent. Dat is zo nodig om weer de wereld in te kunnen. Anders wordt het zo'n getop. Het is al zo'n getop, maar dan nog meer. Dat je, en dan komen we bij het allerlaatste nog een kort stukje, dat had ik beloofd. Je gaat als andere mensen de wereld in. Vanuit het avondmaal. Op weg naar een nieuwe wereld. Kijk, die transsubstantiatie is een dwaling. Maar het woord mis is heel mooi. Missio, zending. Dat zou bij ons meer, het schept er mij wel op, om de nabetrachting daar toch meer aandacht voor te hebben. Dat doe ik te weinig. Wie gaat er nu de wereld in? Als je echt Christus in je hebt ontvangen en Christus draagt in je hart. Als u, als jij als gelovige dan bij iemand, met iemand in gesprek bent, dan is Christus heel dicht bij de ander, ziet u? En door de kracht van de Heilige Geest kan dat ook zichtbaar worden, hoorbaar worden. Door te getuigen van hem, maar ook dat handen en voeten te geven in liefdadigheid. In goedheid voor de ander. In geduld, in zachtmoedigheid, in nederigheid. Ook naar elkaar toe. Als we zo eens naar elkaar kijken ook, hè, dat Christus niet alleen in mij is, maar ook in de andere broeders en zusters. Dan voel je de verbinding. Als je vanuit hem denkt, dan denk je vanuit de eenheid in hem. Dan word je ook heel voorzichtig om de ander te beschadigen. En ben je eerder geneigd om de ander de voeten te wassen, zoals Christus onze gebod nagelaten heeft, dan dat je op je strepen gaat staan. Toch? Daar krijg je alleen maar brokken van. Dus het heeft ook enorme kracht in wie je bent. In de wereld, in de gemeente. Vervul op die manier, door de kracht van hem, Gods wil in uw leven. Draag Christus mee. De wereld in. Naar de ander. Zijn woord. Daden van liefde. U voelt het. Vrucht uit hem. Je moet echt in zijn liefde blijven. Om dat te kunnen blijven doen. Ik kan me daarom ook niet voorstellen. Als je dat verlangen hebt. Hè? En als je zo verlangt naar de Heer Jezus. En je voelt je eigen zwakheid. En je falen daarin. Dat je bij het avondmaal wegblijft. Als de meester hier is en hij roept je. En hij zegt, alle dingen zijn nu gereed. Alles wat jij mist heb ik. Ben ik voor jou. Kom. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Voor zo'n zondaar als ik ben, Heere. Ja, ik weet wie je bent. Maar juist daarom ben ik gekomen. Als je dan niet gaat, hè, dan mis je gewoon de kracht voor. Als ik het zomaar mag zeggen. Oneerbiedig. Dat bedoelt eerbiedig. Je mist de kracht voor. En je blijft zwak. Het geloof hoeft niet zo te zijn als je aan het avondmaal gaat. Alleen het verlangen naar hem. Dat. Omdat je niet zonder hem kunt. Vanwege je eigen zonde en schuld voor God. Is al genoeg. Is al genoeg. En dat zwakke geloof wil hij aan het avondmaal sterken. Waarom kom je niet tot een verzekerd geloof? Hoe komt dat? Terwijl je al jaren zo naar Christus verlangt. Omdat hij hier is en je komt niet. Daarom. Hij zegt, ik heb alles voor je om een verzekerd en sterke christen te worden gaandeweg. Maar je neemt het niet. Je gebruikt het niet. Zonder mij kun jij niets doen. Kom dan, want alle dingen zijn gereid. En dan de wereld in. Om mijn naam te dragen. Naar andere mensen. Met handen en voeten. En met woorden. Tot de dag dat ik op de wolken verschijn. En je mij met eigen ogen zult zien. Ik verlang er intens naar, zegt de Heer Jezus. U, jij ook? Amen. Zingen wij van Psalm 116 en daarvan de verzen 5 en 7. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewicht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, dat betekent ondersteund, nieuwe kracht gegeven. Daarom zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En op het 7e vers, 5 en 7 van Psalm 116. Heren, grote God en genadige Vader in de hemel, die zo laag afgedaald bent in uw Zoon Jezus Christus, ons vlees en bloed hebt aangenomen uit de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, ons in alles gelijk geworden, om in onze plaats de straf te dragen, de zonde te verzoenen en de schuld te betalen, de dood te overwinnen, de hel te sluiten en de hemel te openen. Heere, wij bidden van u. Wil door de werking van uw Heilige Geest, ook onder de bediening van het woord, ons hart openen voor de Heer Jezus Christus, voor het eerst. Zodat we hem als uw genadegeschenk ontvangen in ons leven. Heere, wij bidden, ook als wij u mogen kennen, dat we ons door het sacrament laten versterken, ook in het geloof, in de hoop en in de liefde. Dat u daar zo nabij bent bij ons. En door uw Heilige Geest ons heel nabij u brengt. Ja, zo één met u maakt. Dat we vlees van uw vlees zijn en been van uw gebeente. In de hemel. Zo dicht bij de Vader, bij u. Heere, we kunnen ons niet voorstellen. Maar geef dat we zo ook weer gesterkt de wereld in mogen. Om uw naam te dragen voor de mensen om ons heen. In woorden, in daden. Maar ook, Heere, door onze houding. Geef dat een ander in ons een brief van Christus aan hem leest. Heere, zegen zo de gemeente. En maak haar tot een lichtend licht en een zoutend zout. Totdat u komt, Heere Jezus. En wij bidden, we spreken ons verlangen uit. Kom, Heere Jezus, kom haastelijk. Want als we u niet gezien hebben en u al zo lief hebben, wat zal het dan zijn als we u met deze ogen zullen zien? Heere, dan zullen de tranen drogen en zal de blijdschap tot een toppunt stijgen en nooit meer ophouden. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn voor ons dan bereid. O Heere, geef dat we met een hartelijk geloof aan u verbonden zijn en blijven. Zegen zo uw woord deze leerdienst. Ga met ons mee de week weer in, Heere, gesterkt door het woord. En breng ons volgende week weer hier. Wees ook met degene die hier niet zijn, die met vakantie zijn. Bescherm ook en bewaar hen ook. Geef hen ook een goede tijd. Zo bidden we dit alles en leg onze dankbaarheid neer. In Jezus' naam. Amen. Zing op Psalm 86, het zesde vers. Leer mij, als we de wereld weer ingaan, naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van Psalm 86. Bewaar het woord van de Heere van deze dag. Ga heen in vrede. En draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.